Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag nog eens op zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 104. Het gaat in die zondag 39 over het vijfde gebod. Wij noemen dat het eerste gebod van de tweede tafel van de wet. De eerste tafel was: gij zult de Heere uw God liefhebben boven alles. En in de tweede gaat het over de naaste, die we lief zullen hebben als onszelf. Dat gebod, dat luidt, dat vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Daar zegt, of daar vraagt de catechismus van in zondag 39, wat wil God in het vijfde gebod? Het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: mijn vader en mijn moeder. Ik heb de vorige keer, geliefde gemeente, heb ik eigenlijk dit nog even laten rusten, de catechismus, en gezegd dat we daar nog een keer op terug zouden komen. En dat wil ik dan ook nu vanavond met Gods hulp doen. En jullie hebben ook gemerkt, uiteraard, de schroom om de dingen zo elkaar te mogen voorzeggen, dat wij het mogen verstaan en ontvangen in een toebereid hart, met zachtmoedigheid. Om nu de gedachten, dat is 2 weken geleden geweest, nog even daarbij dat onderwerp te betrekken, in te leiden, nog even een kleine samenvatting van wat verleden week, of 2 weken terug, daarover gezegd is. Ik kan dat dan wel doen aan de hand van de eerste regel van het antwoord: wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, enzovoort. Wat is een vader? Wat is een moeder? Ik heb toen aangehaald dat Jozef zijn vader vergelijkt bij de zon en zijn moeder bij de maan en zijn broers bij sterren. En in die droom had hij gedroomd dat en die zon en die maan en die sterren zich voor hem nederbogen. Toen waren ze natuurlijk, begrijpelijk, wel heel verbaasd. En de broers, die waren wel een beetje boos. Ze dachten: wat verbeeldt hij zich toch? Zelfs vader Jacob vond het toch wel een beetje te ver gaan. Jongen, zullen dan je vader en je moeder, zullen die voor jou buigen? En toch lezen we bij Jacob, net als wat we later in het Nieuwe Testament bij Maria lezen: Jacob bewaarde deze woorden in zijn hart. Hij voelde dat er meer achter zat. Dat er iets diepers in zat dan bij het eerste gehoor duidelijk was. Maar dat was eigenlijk maar de omgeving van vader en moeder. Het ging mij toen om vader en moeder die door Jozef in zijn droom werden gezien als de zon en als de maan. En daaruit hebben we gelet op, wat doet nou de zon? Wat doet nou de maan? Wat is nou, ik heb even laten rusten, of nee, ik heb het er wel over gehad. Maar, laat ik zo zeggen, we hebben even op de achtergrond aangestipt hoe wij het eraf kunnen brengen. Als vader, als moeder en als kinderen. Maar op de voorgrond stond toch even, dat is Gods bedoeling. Dat is zijn heilige wet. God zegt niet dat je het kwaad moet prijzen. En dat je het kwaad van moeder of van vader moet goedkeuren. Dat staat er niet. Er staat in tegendeel hun goede leer. Die verdient navolging. En ook hun goede straf. Maar niet het kwaad. Het verkeerde. De duisternis. Wat is nou die goede leer? Dat is licht. Bij dag. En bij nacht. Dat licht. Wat is dat? God staat er. Is een licht. Niet dat het licht God is. God is een licht. En Jezus Christus heeft gezegd, ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijft. En die het goede doet, die komt tot het licht. Maar die het kwaad doet, die komt niet tot het licht, want hij wil niet dat zijn kwade werken bestraft worden. Licht. God heeft scheiding gemaakt tussen licht en donker, tussen dag en nacht. Hij heeft het uitgeroepen in het begin, al er zijn licht. Hij heeft als het ware het donker apart gezet. En boven dat heeft hij in dat donker de maan gegeven. En de sterren. Om zelfs in donkere nachten licht te verspreiden. Dat licht is een schepping van God. Dat licht is tegelijkertijd, ja, aanduiding van het leven. Zonder licht is er geen leven. Zonder licht ga je dood. Gaat alles dood. Als er geen licht meer is, kwijnen de bloemen en de planten en de bomen en de vogels weg. En ook de mensen. Als het licht echt wegvalt, dan is het koud. Ontzettend koud. Dan verstilt en verkommert alles. Jozef zag zijn ouders in de droom als een zoon en als een maat. Eigenlijk zou je moeten ze mogen zeggen, hun gezicht, hun uitstraling had iets van leven voor het kind. En licht om de weg te vinden, om de weg te weten. Eigenlijk heeft God in zijn onuitsprekelijke genade die vader en die moeder gegeven in dit vaak moeilijke, donkere leven, waar zoveel nacht en ontij is. Hij heeft die vader en die moeder gegeven om licht te geven. En in de donkerste nacht is daar nog moeder. Moeder die haar kind niet vergeten kan. Die haar kind, hoe meelaats, hoe weggezworven, in de armen slaat. Licht. Ook in de nacht. Dat is eigenlijk die hoge bedoeling van God. Zijn vriendelijk, vaderlijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Daarom was het zo vreselijk toen de Vader in de hemel zich van zijn kind afwendde. Toen ging de zon onder in het leven van het kind Jezus aan het kruis. Al was daar nog de maan, zijn moedertje, die kon hem ook niet helpen bij het kruis. Maar dat die zon zijn dagelijks licht, vader, dat die zich afwendt van het kind, dan bezwijkt de dag. Dan wordt het nacht, stikdonkere nacht. Dan is daar nog wel God. Maar Jezus ziet geen vader. En hij roept en schreeuwt in de grootste verlatenheid. Waarom hebt gij mij verlaten? Licht. Licht van Gods aangezicht. En u heeft God in zijn grote ontferming voor vaders en moeders en voor kinderen dit gebod gegeven. Want misschien denken de vaders en moeders, ja, maar het gaat toch om de kinderen? Ja, maar het gaat zeker om de kinderen, maar het gaat ook over ons. Het gaat ook over ons. Nou wil God iets van zichzelf laten schijnen in die vaders en die moeders. Die zijn er door hem, als het goed is. Hun goede leer. Wat is dat? Ach. Ja, ik zou daar het liefst alles bij willen betrekken. en tegelijkertijd oog hebben voor alle zwakheden en gebreken. Want die zijn er maar genoeg. En ik denk dat iedere vader en moeder die ontdekt wordt aan zichzelf, mee zal instemmen. Heere, ik heb het niet gedaan zoals het behoorde. Heere, wat heb ik een duisternis verspreid in plaats van licht. En toch, niet omdat ik het zeg, maar omdat het in het woord van God staat, dat door Gods genade mislukte vaders en moeders toch licht hebben mogen verspreiden. Daarom moet ik u ook zeggen, het gebeurt toch. Het licht. Gebeurt toch waar hij zijn voetstap zet. Kijk naar Abraham, Isaac, Jacob. Noach, Adam, Eva. Ze hebben alle beleden, niet ons, o Heere, niet ons. En toch, toch is er in die levens iets doorgegeven aan de kinderen en aan de kindskinderen. De goede leer, de hoop op God. De belofte van God, de God onze vaderen. Misschien niet altijd met veel woorden. Dat hoeft ook niet. Het zou ook zo kunnen dat je het hebt gezien hoe vader of moeder midden in het verdriet opeens blij zijn geworden. Midden in de tranen opeens gingen zingen. En dat je het kon zien dat ze niet onder gingen. En mijn hart wat mij mogen treffen tot de God mijns levens hebt. En dat je het hebt gehoord als ze baden. Eenvoudig. Ook voor jou en voor mij. Ontferm u, Heere. Ontferm over onze kinderen. Hoe ze hebben gepleit op die eenzijdige liefde God, die ze zelf hebben mogen ervaren. En die ze ook voor hun kinderen vragen. Je hebt het misschien in kleine en in grotere dingen, hier en daar, midden in het donker, gezien. Gezien dat je een vader hebt en had en een moeder. En dat er iets was van de mildheid en de vriendelijkheid die in je leven de weg hebben vergemakkelijkt. Gods bedoeling met mijn vader en mijn moeder is dat ze in die goede leer iets aan mij hebben doorgegeven. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godsdag, onze voeten. Ja, ze hebben iets doorgegeven van het land dat de Heer beloofd heeft. Van een toekomst die niet doodloopt in het niets. Maar een toekomst die God bereid heeft voor allen die hem verwachten. Een verlossing van alle kwaad. Een gemeenschap, de gemeenschap met God. De vreugde om het lam dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Ze hebben iets doorgegeven. Waaruit je kon merken dat hun weg niet als een cirkeltje helemaal gesloten hier op aarde lag. Maar dat ze reizigers zijn. En dat ze van verre hebben geproefd. Daar is een land van louter licht. Daar is een land van vreugde en van blijdschap. Een land waar alle tranen uit de ogen worden weggewist. En waar niemand zeggen zal, ik ben ziek. Een land waar geen Satan meer zal zijn, geen zonde meer zal zijn, geen scheiding, maar eeuwige gemeenschap met God en met elkaar. Hun goede leer. Ze zullen vast wel niet altijd met de beste woorden of de mooiste woorden het gezegd hebben. Want mijn vader en mijn moeder zijn mensen. De catechismus spreekt van hun zwakheid en hun gebreken. Maar toch. Mogen wij zeggen, de God van onze vaderen. Ach, ik zou me in kunnen denken, dat heb ik zelf ook hoor. Dat je zegt, ja, dat zeg je nou zo. En ik geloof dat het waar is. Maar gebeurt dat nou ook echt? In de praktijk van het leven. Ja, kijk. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik wil het nog eens herhalen. Kijk. Ik zei. Dat bedoelt God. Dat bedoelt God. Dat wil nog niet zeggen dat het bij ons zo goed ligt. Maar ik moet dat toch zo noemen. Ik weet wel dat ik mijn vader en mijn moeder eer, liefde en trouw bewijs. Mijn vader is pas begraven. Het is goed. Het is goed. Maar denk je dat ik dan niet besprongen word, bestormd door duizenden gevoelens? Ik kan me heus niet heugen dat wij nou ooit ruzie hebben gehad. Maar toch. Toch. Innerlijk. Ja. Het is alles onzerzijds. Te kort. Je zou nog graag zus of zo of dit of dat. Ja. Maar, als ik dat nou tegen mijn vadertje zou zeggen, dan zou hij zeggen, ach jongen, alles wat goed is, daar moet je de Heere voor bedanken. En wat van ons is, dat is niet goed. Dat zei ik op mijn trouwdag in een enkel woord. Vader, vriendelijk bedankt voor alles wat u voor me geweest bent. Nu zou ik zeggen, nu denk ik aan die zon en die maan. Maar zei toen, bedankt voor alles. Toen zei die, jongen, dank God. En toch, die man die zou zeggen, ik heb niks goeds te noemen. Als kind zou ik zeggen, toch zeggen, en dan weet ik wel, het is niet dat ideaalbeeld. En wij beantwoorden ook niet aan dat hoge doel, wat ik hier heb trachten te noemen. Vader en moeder, wij niet en zij niet. En toch, zou ik zeggen, het was een stuk zon en een stukje maan. Toch wel? Zeker wel. Ze hebben licht gegeven. En tot jaloersheid verwekt. God, laat het toch geschieden om Jezus wil. Dat wil ik toch ook beklemtonen, opdat wij nietige mensen, die zo graag wegkruipen, de hele zaak maar terzijde zouden schuiven en zeggen, oh, onzin. Het is allemaal zo mooi niet, en het is niet dit, het is niet dat, het is niet zus, het is niet zo. Ja, maar God gaat door. En vergeet niet dat die oude vader Jacob heeft gezegd, op uw redding, op uw heil, op uw zaligheid, wacht ik, Heere. Hij kon zelf het niet maken. Maar hij had ze wel iets voorgeleefd van de vreemdelingschap en van de reis naar de toekomst. En ze hebben hun vader wel horen zeggen, Heere, ik ben minder dan al uw weldadigheid en trouw, ik ben geringer dan alle die, want ik ben maar met een stap over de Jordaan gegaan, en kijk eens, ik ben geworden tot een rij van twee heren. Dat hebben ze wel gehoord. Licht. Dat ik mijn vader en mijn moeder eer, liefde en trouw bewijzen. Want de Heere heeft het gezegd. Anders worden mijn dagen niet verlengd. Wat? Ja. Dus als je vader en moeder eert, dan word je stokoud. 90 of zo, of 100, nee.
Al word je niet zo oud, de dagen gaan dan door. Het licht, het land, overvloeiende van Gods goedheid, eeuwig door. Dat is het grote geheim. En vervolgens God, de Vader, die te prijzen is tot in eeuwigheid. De kerk, die ons voorgesteld wordt als een moeder, als een maan, die ons belicht. Of het licht mag laten schijnen van die grote zon op ons levenspad. Eer uw vader en uw moeder. Lieve mensen, wat is het alles groot en vol. Wat is de Heere wijs en goed dat hij die tweede tafel begint met wat het naaste is. Mijn vader en mijn moeder. Net alsof de opsteller, terwijl hij het schrijft. Ik weet niet of ze toen nog geleefd hebben, hun ouders. Alsof hij ze voor zich ziet. Mijn vader en mijn moeder. Die, en daarom zei ik in het begin. Je mag er voor mij alles bij betrekken. Tot de simpele dingen toe. Moeder. Die je s'nachts, al was het tot 3, 4 keer toe of nog meer, moe de bedje uitstrompelde. Om jou op te tillen. En om jou te verschonen. En om jou te wassen. Om jou toen je groter werd een pleister op je zere knie te doen. Om je kapotte kleren te maken. Enzovoorts. Die zei, kind, niet doen. Niet doen. Kom maar. Die als jij en ik al lang lagen te slapen nog bezig was. Met het maken, met het herstellen, met het zorgen voor jou. Nou, zeg je, dat is maar uitwendig. Nee, het is helemaal niet maar uitwendig. Als dat niet zo geweest was, waren we misschien al dood geweest. Ja, want wij hingen ergens van hen af. Alles mag je erbij betrekken. Naar de kleuterschool. Naar de grote school. Naar een andere school, een middelbare school of een hogere school. Alles. Je werk. Zolang je je moeder en je vader hebt. Ze zijn ermee bezig. Ze denken eraan. Werk ervoor. Zorg. Vader en moeder. Alle eer. Liefde en trouw. Eer, dat wil hier zeggen, eerbied. Hè? Eerbied, daar moet je nou toch niet meer om komen. Inderdaad, dat is een zaak die erg in het gedrang is. Waarin de duivel alles op alles zet om deze elementen ten eenenmale uit te schuiven. Eer. Eer geven, wat betekent dat dan? Eerbied hebben voor. Vader en moeder, die staan, let wel, als het goed is, boven mij. Nee, zeggen de moderne mensen, naast mij. Nee, ze staan boven mij. Ze staat ook naast mij, maar omdat ze boven me staan. Daarom staan ze naast mij. Als je het uitholt en je zegt, in plaats van eerbied, wel nee, mijn vader is mijn maat, dat is mijn... Dan doe je tekort aan de bedoeling. Tekort aan de bedoeling. Want als je vader of je moeder echt naast je gaat staan, dan staat hij eigenlijk ook onder jou. Want jij weet toch vaak geen raad. Jij zegt toch vaak, ik zou het eens aan vader willen vragen. En als jij dan in het leven vastloopt en je hebt problemen en dit en dat en je kunt er niet over praten omdat je vader naast je staat, dan staat hij eigenlijk onder jou. Dan kan die je niet helpen. Kan die je geen raad geven. Dan is die eigenlijk nog minder dan jij, die misschien nog maar 10, 11, 12, 13 jaar bent. Dat is nou Gods bedoeling niet. God zegt zelf, als ik uw vader ben, waar is mijn eer? God klaagt zijn nood, ik heb kinderen grootgebracht, maar strekken zich nergens op vandaan. Moet God of moet een vader en een moeder dan op die manier naast een kind staan? Dat ze eigenlijk, nee, ze moeten erboven staan. En zo moeten ze ernaast staan. Dan mogen ze misschien helpen. Dan mogen ze misschien raad geven. Maar vanuit de ervaring en als het goed is, vanuit de vrezen, de eerbied voor de Heer. Omdat ze meer weten. Omdat ze geloven in die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. Daarom ook eerbied. Eerbied niet in de vorm zoals de Israëlieten in Egypte tot slavendienst veroordeeld in elkaar krompen. Nee, dat is ook het werk van vaders niet. Dat is het werk van dictators. Dat betekent niks. Eerbied, niet gebaseerd in die zin op een soort overmacht of machtsmisbruik. Met als achtergrond, ik ben de baas. Dat zag hij laten voelen. Daar mag die eerbied niet op gebaseerd zijn. En zo moeten we als vaders en moeders eigenlijk ook geen eer of eerbied willen hebben. Dat rust nergens op. Dat vergaat. Maar eerbied in de zin van erkenning, u, vader, moeder, staan boven mij. En ik ben zo blij dat u, met het gegeven dat u boven mij staat, naast mij staat. Anders kon u mij niet helpen. Anders kon u niet resoluut zeggen, nee of nee. Waarom dan niet, zal ik u zeggen. Dat is de goede lijn. Salomo liet een stoel naast zijn troon neerzetten voor zijn moeder, zijn oude moeder, Bathseba. Hij eerde haar als zijn moeder. dat kom je telkens tegen. En waar het niet zo is, daar is de vreze des Heren niet. Het is in ieder geval kwaad. Alle eer. Vader en moeder, let wel hoor, als licht, zon, maan, eer. Niet als duisternis. Hun goede leer. Niet de donkere afgrond die zich soms openbaart. Die hoef ik niet te eerbieden. Dan mag ik zeggen, help mij, o God, als ik van moeder of van vader me verlaten voel. Help u mij, wees u mijn vader en behoeder. Alle eerbied. Dat is niet iets dat grenzeloos is. De grenzen van die eerbied liggen verklaard in het woord van God. En die noemt de Heidelbergen in alle dingen die goed zijn, hun goede leer en straf mij onderwerpen. Niet in wat niet goed is. Nou is dat niet altijd makkelijk, dat begrijp je wel. Dat begrijp je. Jij kunt je vader en je moeder niet voor je verantwoording nemen ergens. Je weet alles niet. Je weet niet hoe het gaat op het werk misschien met vader of wat hij sjouwt op kantoor of wat ook. Maar dat hoeft ook niet. We moeten ons niet overal als kinderen mee willen bemoeien. We moeten voorzichtigheid leren. En daarom moet je niet te veel hooi op je vork nemen. Je moet niet een soort doorlichtingsproces je laten beheersen. Je moet niet zeggen, die ouwe, alle eer, liefde, nee, liefde. Ja, je kunt natuurlijk wel als een soldaat die anders 5 dagen verzwaard krijgt, in de houding springen als de kolonel of de kapitein komt inspecteren of je aanspreekt, dan bewijs je zekere eerbied. Maar het wil nog niet zeggen dat er ook liefde is. Nee, dat wordt hier wel bij genoemd. Liefde. Liefde. Die de meeste is van alles. Wat is liefde? Hebben wij wel liefde? Nou, dat hebben wij eigenlijk niet. We hebben dat niet van onszelf. Maar het is van God. God is liefde. Maar hoe moet je het omschrijven? Dat kan ik niet. Dat kan ik absoluut niet. Ik kan liefde niet omschrijven. Het uitzicht naar buiten. Soms in iets simpels. Een hand. Een kus, het aanraken, het strelen, een laatste blik, een laatste hand zwaar. Kan zich uiten zo in een zin van hartelijkheid. Gaat u maar hier zitten. Kom moeder, nee. Nee, je hoeft niks te doen. Ga maar lekker zitten. Liefde. Dat kan niet zijn. Zo eenvoudig en toch. En toch is het een uit vloeisel van liefde. Van God gegeven. Aan zulke liefdeloos schepselen. Je voelt het niet altijd. Je hebt het ook niet altijd. Als een soort, ja, een soort tovermiddel in jezelf. Kijk, je denkt ook geen 24 uur per dag. Oh, wat heb ik mevrouw toch lief, wat heb ik mevrouw toch lief, of wat heb ik mijn man toch lief, of wat heb ik mijn kinderen toch lief. Dat denk je geen 24 uur per dag. Maar daarom heb je ze nog wel lief. Ook al ben je met je gedachten bij je werk. Dat is normaal. En toch trekt die liefde een spoor. En dan denk ik, ik weet niet of het beter is. Die spreekt, het was niet de blanke bruid met wie ik zwierf langs bossen en door duin. En dan somt hij zo'n levensgang op, zijn meisje, zijn bruid, zijn vrouw, de moeder van de kinderen. Nee, zegt hij, die ik het meest heb lief gehad, was de uitgeteerde. Daar op de stervensponde, zijn uitgeteerde vrouwtje, dat sterven ging. Dat kun je ook niet uitleggen, want je kan natuurlijk zeggen verstandelijk, ja, maar je moet elkaar altijd liefhebben. Maar wie het weet, die weet het. Het leven is vaak toch gekenmerkt door een zekere hardheid. Of hardheid is ook het goede woord niet, maar een versnelling. We leven zo gauw langs elkaar heen. In plaats van met elkaar. En als dan de stagnatie komt, dan zijn er mensen waar ik van gehoord heb, dat laatste jaar, het was het beste jaar. En je wist toen dat je waarschijnlijk nog maar een jaar te leven had. Ja, maar het was toch het beste jaar. We hebben nog nooit zo dicht bij elkaar geweest als toen. We hebben nog nooit zo openhartig gesproken als toen. We hebben nog nooit zoiets onuitsprekelijks ervaren dan toen. Liefde. Liefde. En trouw. Voor de oorlog had je de volksrijmer Koos Speenhof. En die bezong allerlei situaties in de maatschappij en in het leven. Er komt dan één ook zo'n versie voor van Opel. Met een spaarbankboekje. En Opel wordt met gejuich binnengehaald. En Opel krijgt het beste plekje aan de tafel. En Opel krijgt het lekkerste hapje. Maar als het boekje leeg is, verdwijnt Opel naar de zolder. Daar komt ze ook niet meer vandaan. Er wordt nog wel een hap en een brok naar boven gestuurd. Maar verder, totdat een van de kinderen beneden komt en zegt, Opel die zegt niks meer. Dan ligt Opel dood. Dat is nou het tegendeel. Dat is nou het tegendeel. Dat ik mijn vader en mijn moeder allereerst liefde en trouw. Ik zou haast willen zeggen, liefde in trouw. Ook als het moeilijk is, of moeilijk wordt. als het soms heel moeilijk wordt. Trouw. Ach ja. Ja, ik zei al. Wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Om trouw te zijn. Als moeder misschien zegt, wie ben jij? Als ze tegen jou zegt, schiet op, raak me niet aan. Dat kan. Of dat ze tegen jou zegt, jou, haar vertrouweling, dag meneer. En dan toch verder gaan in liefde, trouw. Je hoeft niet meer te discussiëren. Je hoeft het niet meer recht te zetten. Dat hoeft niet meer. Maar het is goed. Het is goed. Nou, dag lieverd. En als ze zegt, dag meneer. Ja, dag hoor schat. Soms kan een mens zo minachtend doen. Zo akelig. Kinderen ook. Dat is heel erg. Dan kennen wij niet de Heere Jezus, die zelfs in de bitterste nood nog erg had in zijn moeder. En die als kind zijn ouders gehoorzaam was. Dat geldt nu niet alleen voor vaders en moeders, die tussen zijn heb ik even overgeslagen, maar alle die over mij gesteld zijn. God wil mij niet op laten groeien zonder wat. De mensen mogen dan elke traditie en alles aan de kant schoppen. Ze kunnen in sommige opzichten nog wel gelijk hebben. Dat er ook een heleboel bij is dat je zegt, moeten we daar nou elkaar zo zwaar mee belasten? Kan best zijn. En toch wil de Heere God mij niet als jong en als wat ouder schepseltje zo op de Rijksweg. Portier even open, hup, eruit. Dat wil God niet. Dat het leven zo zou zijn. Daarom heeft hij naast vaders en moeders ook allerlei andere mensen nog daar gesteld. Al ligt die verhouding misschien wat anders dan bij vader en moeder, dat is punt 1. Mijn vader en mijn moeder, maar toch heeft de Heere God ons willen leiden. Hij heeft ons iets bij willen brengen. En ook dat is in de praktijk vaak heel ver van het spoor af. Maar ik hoop dat we het toch in onze gedachten mogen hebben. Er zijn ook anderen op onze weg. Die de Heere daar neergezet heeft op school of op het werk of waar dan ook. Gaat niet om hun kwade leer. Maar om hun goede leer en straf mij onderwerpen. Want het is Gods wil. Het behaagt God om zichzelf te laten vertegenwoordigen op aarde. Door een vader, door een moeder en noem maar op. Het heeft God zo besteld. Daarom moet ik met hun zwakheden en gebreken geduld hebben. Dat is ook een les hoor. Want er zijn geen volmaakte mensen op aarde. Allemaal zijn we zondaar. Met zwakheden en gebreken geduld hebben. Staat niet dat je hun ongerechtigheid moet verdragen of aanvaarden of goedkeuren. Hun zwakheden. Noem eens een voorbeeld. Nou, Noach, die kwam uit de ark, die plantte een wijngaard. En Daar ging hij die druiven uitpersen en laten gisten en hij dronk te veel. En dan lag hij op de grond. Maar ja, hij heeft zijn eigen helemaal uitgekleed, bloot. En dan komt er één en die gaat naar zijn broers en die zegt, moet je nou eens kijken, joh, lachen, lachen. Heeft die zak wel eens zien liggen zo? En die broers, die voelen iets. Ze deinen ze terug. Ze voelen iets duivels in wat Gam zegt. Er zit iets in van de hel gewoon, hè? Dat vermaak met die zwakheid. En dan nemen ze een kleed en ze lopen achteruit naar hun vader en ze spreiden dat kleed over hem heen. En als Noach wakker wordt en hij komt er op een of andere manier achter, oh, dan vloekt hij die zoon die hem bespotte. En hij zegent de kinderen die zijn naaktheid hebben bedekt. Kijk, zwakheid en gebreken. Wij hoeven de goddeloosheid niet na te volgen en goed te keuren. Nooit. Dat hoeft niet. Ook al staat vader en moeder dan zogezegd boven je, want dan staan ze niet boven je. Dan zijn ze onder je gaan staan. Maar er zijn ook dingen waar je voorzichtig mee moet zijn. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Als we nou alles samenvatten, dan hoor ik de medebroeder en zuster zeggen, ach, wat ben ik een slechte vader. Ik hoor een kind van u zeggen, nee vader, zeg dat niet hoor. Ik heb wel eens kritiek op je gehad, maar je hebt ons goed opgevoed. Of, nee vader, als dat kind nou groot is, hè. Ze heeft ook kinderen, dan zegt ze, ach ik hoor het mijn moeder wel zeggen. Ik ben altijd zo'n slechte moeder geweest. Nee, moeder, nee, helemaal niet. Ja, jongen. Nee. Als jij zus, als jij moeder bent, dan zeg ik misschien ook wel. Wie heeft er nou gelijk? Allebei. Dat kind heeft gelijk. Als ze zegt, nee, niet over praten, moeder, je bent altijd zo goed voor me geweest. Je hebt gelijk. En het is verblijdend dat je zo praat. Maar moeder heeft ook gelijk. En vader. Want die hebben van het licht gehoord. Van zijn vriendelijk aangezicht. Die hebben het woord gehoord. Wees dan gij die volmaakt zoals uw vader die in de hemel is volmaakt is. En dan zeggen ze voor de Heere, Heere. Vergeef toch alles. Ik heb niet genoeg gepraat. Ik heb niet genoeg zus en zo. Ze hebben allebei gelijk. Maar wie heeft er nu het meest gelijk? De Heer Jezus. Dat is de troost. Daar nemen we afscheid mee, want we komen toch niet aan een eind. Afscheid mee van deze zondagafdeling. Niet van het gebod, hoop ik. Vader. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is een kind, een zoon. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Van begin tot het eind. Nou, dat alle vaders en moeders en kinderen in dit kind
mogen schuilen. Want hij heeft betaald met zijn eigen leven voor slechte vaders, moeders en kinderen. Nu is hij de zonne der gerechtigheid. Amen.